moeten voortmaken, broers en zussen. Ik wil vlug naar 1 Thessalonicenzen 4 gaan. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. En als iedereen de passage voor zich heeft, zal ik luidop voorlezen. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 en 14. Daar lees ik voor uit de NBV. Vers 13. Broeders en zusters, ik wil u niet in het ongewisse laten aangaande degenen die ontslapen zijn, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Vers 14. Want als we geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten we ook geloven dat God door Jezus ook degenen die ontslapen zijn in Christus naar zich toe zal leiden samen met Jezus zelf. Tot daar het lezen van Gods woord. Mevrouw en ik die wonen al 15 jaar in Snaaskerken. En in die 15 jaar hebben we een aantal mensen die we kenden weten sterven. In onze straat alleen al 4. Mensen waarmee we regelmatig wel een keer een babbeltje deden. En ik denk dat dat ook zo is bij jullie, ben het zeker. Dat ook jullie en jullie omgeving mensen hebben gekend die er nu niet meer zijn. Misschien een goede kennis of een buurman, of een vriend, of misschien wel iemand uit uw dichtere omgeving, een broer of een zus, of misschien wel een vader of een moeder. Iemand verliezen is natuurlijk niet iets waar je op zit te wachten. Iemand verliezen doet pijn, vooral als de persoon heel dicht bij je stond. Het doet zodanig veel pijn dat je daar heel wat tijd nodig voor hebt om dat te verwerken. Vooraleer we de plooi, vooraleer we de draad van ons leven weer kunnen opnemen, vooraleer we weer op onze plooi komen, duurt het toch wel een lange tijd. We moeten doorheen een langdurig rouwproces. En als Paulus hier zegt in vers 13 dat we niet hoeven te treuren, dan zegt hij ook dat we niet hoeven te rouwen. Treuren, rouwen, het is bijna hetzelfde dat hij hier gebruikt. En ik zou toch een keer willen stilstaan bij het rouwproces. Want elk mens rouwt, of je nu gelooft of niet gelooft, je gaat rouwen om je dierbare die je verloren hebt. En in dat rouwproces bestaan er 5 fasen. Dan moet ik heel goed luisteren naar die verschillende fasen. Door welke fasen een mens moet gaan, zowel gelovig als ongelovig, ik wil dat wel onderstrepen. De eerste fase is fase van ontkenning. Je hoort het slechte nieuws en je weigert het te aanvaarden. Je weigert te accepteren, bewust of onbewust, je weigert het. Dat is je eerste spontane reactie. Je weigert het te ontkennen. Je weigert te geloven dat de persoon die jou zo dierbaar was, dat die persoon weg is uit jouw leven. De realiteit om dat te aanvaarden is te hard. En voor een ogenblik ga je dat ontkennen. Dat is de eerste fase. De tweede fase is, een keer dat je die fase van ontkenning voorbij bent, kom je in een fase van verwerking. Nu begin je geleidelijk aan te beseffen, het dringt geleidelijk aan, lichtjes tot je door, dat de persoon voorgoed verdwenen is uit je leven. En omdat je dat nu gaat beseffen, wat gebeurt er? Wel, er komen een hele hoop sterke emoties naar boven in jou, die jou zelfs kunnen overweldigen. Hele sterke emoties. Zoals angst, schuldgevoelens, onzekerheid, intens verdriet, maar vooral ook woede. En die woede die kan gericht zijn tegenover jouw omgeving, maar ook tegenover individuele personen. Ja, die woede kan zelfs recht zijn tegenover de overledene zelf. Kenmerkende van die tweede fase is dat je heel moeilijk kan omgaan met al die overweldigende emoties die op je afkomen. Dat is het kenmerkende van de tweede fase. Maar eens je die tweede fase voorbij bent, begin je langzaam te beseffen dat je te laten overweldigen door deze sterke emoties, dat jou niet helpt om dat verlies van jouw geliefde te werken. Je begint dat nu te beseffen in die derde fase. Niet toegeven aan die emoties. Als je dat beseft, dan ga je beginnen dat verlies te verwerken. Maar, besef dat je dierbare voorgoed weg is, daardoor belanden veel mensen in die derde fase in een diepe emotionele put. Die derde fase is daarvoor gekend. En die put, dat kan, je kan er echt lang in zitten. Bij sommigen duurt dat niet lang. 2 maanden, 3 maanden, sommigen doen dat jaren. Ik heb een paar jaar geleden nog met een vrouw gesproken die haar zoon verloren was. En die, haar zoon was al 2 jaar dood aan een ziekte of zo, ik ben het niet meer zeker. En toen ik met die vrouw sprak, zag je dat diep intens verdriet nog altijd, zat dat nog altijd niet verwerkt. Heeft dat, ja, tot op dat moment was 2 jaar geleden. Sommige mensen doen dat echt jaren over. Anderen gaan dat veel korter over. En die derde fase is meestal de moeilijkste fase. Dan kom je in de vierde fase, de voorlaatste fase. De vierde fase is de fase van aanvaarding. Nu ga je echt proberen om dat de plaats te geven. Nee? Nu ga je echt accepteren, het dierbare, voorgoed verdwenen is uit je leven. Nu ga je dat accepteren. Je gaat daar alles voor doen om dat te aanvaarden. Het dringt tot je door dat je die persoon zal moeten missen. En de laatste fase, dat is de fase van aanpassing. Een man die zijn vrouw verliest, die is geen echtgenoot meer, maar is een weduwnaar. En Hans, je leven moet aangepast worden. Naargaande de rol die de persoon speelde in je leven. Hans, je leven moet nu aangepast worden. Dat zijn de 5 fasen van het rouwproces. En als je nu gelooft, ik heb het al gezegd, of niet gelooft, je moet erdoor. Elke mens moet erdoor. En de een gaat er al wat vlugger door dan de ander. Maar we hebben gelezen in vers 13 dat er een fundamenteel verschil is tussen een christen die rouwt en een niet-christen die rouwt. Paulus zegt het, ik ga het nog een keer herhalen, vers 13. Broeders en zusters, ik wil u niet in het ongewisse laten aangaande degenen die ontslapen zijn, zodat u niet hoeft te trouwen, te treuren of te rouwen, zoals zij die geen hoop hebben. Paulus zegt hier niet dat christenen niet hoeven te treuren, punt. Nee. Treuren is toegelaten als christen. Nee, treuren is menselijk, geloven en treuren ook. Het is niet omdat je weet, als geloven, dat jouw dierbare, die ontslapen is bij de Heer Jezus is, en dat je jouw dierbare ooit op een dag zal terugzien, het is niet omdat je dat weet, dat je daarom niet gaat treuren en rouwen. Dat je daarom geen gemis gaat voelen. Toen Abraham zijn vrouwtje verloor, Sarah, lezen we ook in de Bijbel, dat Abraham treurde. Hoe lang hij treurde, weten we niet. Maar hij treurde diep, hij rouwde. Wat Paulus hier wil zeggen, is dat we niet hoeven te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Ons treuren, broers en zussen, is anders, zegt Paulus. Nu, er zijn wel veel gelijkenissen in het rouwproces, maar, veel gelijkenissen tussen de geloven en de niet-geloven, maar er is wel een fundamenteel verschil. Als een christen door die 5 fasen van het rouwproces had, zal hij ook wel eerst een reactie hebben van ontkenning. Hij zal ook wel die intense emoties voelen die in hem opkomen. Ja, dat zijn de gelijkenissen. Maar de verwerkingsfase, die derde fase daar, weet je nog? Die verwerkingsfase bij een christen is heel anders dan bij een niet-christen. En de reden daarvoor is, omdat wij bijbelse hoop hebben. Want, zegt Paulus, er bestaan maar 2 soorten van mensen. Heb je het gelezen? Zij die hoop hebben en zij die geen hoop hebben. Daar wil ik toch iets over zeggen. Mensen die geen hoop hebben, bijvoorbeeld. Het is niet omdat een mens geen hoop heeft dat hij daarom niet gelooft dat er ergens een hemel is. Of dat er ergens een hereniging zal zijn. Dat is niet waar. Er zijn mensen die echt geloven, die niet geloven in God, maar die echt geloven dat er een hereniging zal zijn. Dat ze hun geliefden zullen weerzien. Dat is een opvatting waarvan ze redelijk van overtuigd zijn. Ik heb een keer een paar rouwgedichten opgezocht op het internet. Ik zal ze een keer voorlezen. Niet gelovige mensen, die dus hun gevoelens, hun opvattingen opschrijven in gedichtjes. En u kent dat waarschijnlijk, een van die gedichtjes komt van Toon Hermans. Nee, een bekende Nederlandse cabaretierzanger. Niemand? Ah, oké. Goed, ik zal het een keer voorlezen. Nee. Hij schrijft dit. De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen. En iedereen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen. We zien ze vallen op de grond en dan weer opnieuw weer groeien. Zo heeft de aarde ons geleerd dat al wat sterft zal bloeien. Verwachting dat er iets zal komen. Nog eentje van Toon Hermans. Verder van de wereld weg, elke dag een beetje. Dichter naar de hemel toe, elke dag een treetje. verwachting van het hemelse. Je gelooft niet, hè? En dan een gewone rouwtekst voor een doodgewone overleden huismoeder. Kijk, goed luisteren. Een gewone huismoeder, hè? Niet gelovige. Nooit nog zul je door de tuin lopen waar iedere bloem en plant getuigden van je zorgzame hand. Nu had voor jou de hemeltuin open. Niet geloven, hè? En er zijn er zakken en klikken die op het internet staan. En de mensen, dat zijn opvattingen, dat zijn geloven, hè? Dus heel wat mensen die niet geloven in God, hebben een zekere verwachting, hè, van een toekomstig beter leven. Een leven na dit leven. Maar dat zijn slechts overtuigingen, opvattingen. En die opvattingen kunnen wel een zekere troost geven en een zekere hoop geven, maar ze kun je zeker niet geruststellen. Ze kun je niet geruststellen, ze kunnen geen zekerheid bieden aan de persoon die ze gelooft. Absoluut niet. En daarom zegt Paulus ook dat ze geen hoop hebben. De Bijbel is heel duidelijk voor de mensen die geen hoop hebben. Het afscheid is niet tijdelijk, maar is definitief. Er is geen hoop op een hemel, nog op hereniging voor de mens die niet gelooft. En indien dat wel zou zijn, dan is de Bijbel een grote leugen. De harde realiteit voor de mens is dat bij zijn dood, de mens die niet gelooft, bij zijn dood, alle liefdesbanden worden losgerukt en dat het de scheiding onherroepelijk is en compleet. Spijtig genoeg. Maar voor degenen die geloven, ligt dat wel helemaal anders. Hey, voor de wederomgeboren christen is de hemel en de hereniging van zij die in Christus zijn geen, zeker geen naïef optimisme. Absoluut niet. De brieven van Paulus en Petrus zijn daar heel duidelijk over. De christen weet waar zij die in Christus zijn naartoe gaan en dat hij hen zal weerzien. En ik onderstreep het woord weet. Ik zeg niet denkt of hoopt, ik zeg weet. Weet. Mijn hart. Antwoord dat goed? Gewoon simpel versje dat ik daaruit wil citeren. 2 Korintiërs 4:14 zegt Paulus: we weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons zal opwekken. Hij zegt niet, wij hopen dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ons zal opwekken. Of wij denken. Nee, we weten het. Als je wederom geboren christen bent, weet je dat je zal sterven. Maar je weet ook dat je zal opstaan. Je weet dat. Dat is de geest die getuigt. En daarom, broers en zussen, rouwt de christen anders. Dat is het essentiële verschil. Ja, hij moet ook wel door het verlies gaan. Hij moet ook wel het gemis ervaren. Maar hij doet dat met een hele andere ingesteldheid. We treuren niet, zegt Paulus, zoals zij die geen hoop hebben. En broers en zussen, is dat niet normaal? Want alleen al het feit dat je weet dat jouw geliefde bij haar dood naar een plaats gaat, wat dat veel beter is dan hier, naar een plaats wat in feite haar thuis is. Want als je sterft, ben je thuis gekomen. Hè? En als je dat weet van jouw liefde, dat je die zekerheid hebt. Plus dat je nog weet dat je haar terug zult zien. Ja, dat is toch een heel, dat is toch een heel, heel andere omkadering als de mens die geen hoop geeft, die moet rouwen over het verlies van zijn geliefde. Dat is een heel ander kader. En wij hebben dat kader. En we hebben dat trouwens gezien in ons midden ook. Mensen die hun geliefde verloren hebben, je ziet dat een heel ander rouwproces is. Als je dat vergelijkt met mensen die zonen of dochters verliezen, in ons dorp was er ook iemand, een vrouw, en ze had haar dochter verloren, en de rolluiken waren maanden naar beneden, het was echt donker in dat huis. Dat was echt heel verdrietig. En ze kwam nog nauwelijks buiten. En hier hebben we mensen zien sterven, en het was precies alsof er niks gebeurd was. Ze bleven naar de dienst komen. Natuurlijk rouwden ze wel. Maar er is een heel essentieel verschil op de manier waarop dat we rouwen. Zie je? Dus, waarom rouwen we anders? We weten dat de geliefde home sweet home is. Hè? Ze is thuisgekomen. En waarom weten we dat? Omdat we ook heel goed weten wat er met een mens gebeurt bij de dood. Dat is ten tweede. Want een mens die niet gelooft, weet niet wat er gebeurt met een mens wanneer hij sterft. Ze hopen, hè, als je dat vraagt aan mensen, ik hoop dat ik naar de hemel ga, zeggen ze. Weet je wel? Maar wij weten het. Niet omdat we beter zijn, maar omdat, nogmaals, omdat Gods geest getuigt. En daar wil ik iets over vertellen. Wat gebeurt er nu met een mens als hij sterft? Oké. Wel, je lichaam duidelijk, iedereen weet dat, je lichaam is gestorven. Wat gebeurt er met de ziel? Wel, in Genesis 35 lezen we dat bij de dood van Jacob's vrouwtje, Rachel, dat haar ziel haar lichaam verliet. Dat staat zo letterlijk, moet er niet naartoe gaan, je mag. Dat staat zo letterlijk in Genesis 35, vers 18. Haar ziel verliet haar lichaam. En wat zegt Stefanus als hij gestenigd wordt in Handelingen 7? Heer, ontvang mijn ziel. Zijn lichaam wordt gestenigd, hij sterft, zijn lichaam blijft op aarde. Wat gebeurt er met zijn ziel? Hup, onmiddellijk in de tegenwoordigheid van Christus. Duidelijk bewijs, hè? Oké. Dat is wat er gebeurt met de gelovigen. Ja, tijdens ons leven zijn lichaam en ziel weliswaar onafscheidelijk. Dat is voor iedereen zo. Ze vormen een onverbreekbare eenheid, lichaam en ziel. Maar de dag dat je sterft, wat gebeurt er? De twee gaan automatisch van elkaar gescheiden worden. En dat is een doodgewoon natuurlijk proces. Lichaam en ziel worden gescheiden. Dat is een natuurlijk proces. Lichaam wordt begraven, begint te ontbinden, of wordt gecremeerd en in een urne gezet. Maar de ziel, die verlaat het lichaam en komt terecht in een andere omgeving. De persoon die je bent, jouw uniek karakter, jijzelf leeft voort. Je bent niet dood, je leeft voort. Je bent bij het bewustzijn na je dood, gelovige en een ongelovige. Je bent gewoon ontkleed van je lichaam. Goed, en je weet maar al te goed waar je bent. Het is niet zo, als je sterft, dat er niks meer is. Het Nieuwe Testament is daar heel duidelijk over. Hé. Het leert ons over twee bestemmingen waar de menselijke ziel na zijn dood aankomt. Oftewel, in het paradijs, de schoot van Abraham, de derde hemel ook. Oftewel, in de Hades. Twee bestemmingen. Jezus zegt het zelf. Hé, toen Lazarus stierf, hij werd gedragen door de engelen en ontwaakte in het paradijs. Dat is de plaats waar de rechtvaardigen naartoe gaan. En wat zegt de Heer Jezus aan de misdadiger die aan het kruis hangt? Vandaag nog zal je met mij in het paradijs zijn. Oké? Okay? Dat is de bestemming voor zij die hoop hebben. En er zijn zelfs een paar mensen die dus in de Bijbel, en misschien ook buiten de Bijbel, een glimp hebben opgevangen van het paradijs, van die derde hemel, van die schoot van Abraham. Er zijn mensen die werkelijk dat hebben gezien, gesmaakt en geproefd. Johannes en Paulus onder andere. En moet ik je luisteren wat Paulus zegt over die ervaring die hij heeft gehad. 2 Korintiërs 12, vers 2, moet er niet naartoe gaan. Ik ken namelijk een mens in Christus, zegt hij, en daarmee bedoelt hij zichzelf. Ik ken een mens in Christus die 14 jaar geleden, of nu in het lichaam gebeurde, weet ik niet, of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het, dat zo iemand, zegt hij, tot in de derde hemel werd opgenomen. Ik weet van deze mens dat hij werd opgenomen in het paradijs, en wat? En onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het de mens niet is geoorloofd uit te spreken. Dat is zijn ervaring die hij heeft gehad in het paradijs. Het is mijn persoonlijke overtuiging, wanneer hij dat heeft gehad, denk ik, tijdens de eerste zendingreis, toen hij in Lystra gestenigd werd. Weet je nou wel? De Joden sleepten hem buiten de stad en ze lieten hem voor dood achter. En wat lezen we daar? Dat de leerlingen om hem heen staan en plotseling kwam hij weer overeind. Misschien was hij daar wel een paar uur klinisch dood. En ik denk, het is mijn persoonlijke overtuiging, dat hij toen die ervaring heeft gehad. Dat hij in de derde hemel is geweest, buiten het lichaam of in het lichaam, dat hij werd opgenomen. En één ding staat vast. Wat hij daar heeft gezien en gehoord, kan je in geen menselijke taal omschrijven. We hebben daar geen woorden voor. Het is van bovennatuurlijke aard. Paradisos, of de schoot van Abraham, de bestemming van de rechtvaardige, is een zeer indrukwekkende plaats. Vooral omdat er geen zonde aanwezig is. Dat is ten eerste. Want als je sterft, wat doe je? Je laat gewoon je lichaam achter met al zijn onvolmaaktheden en al zijn tekortkoming, laat je dat gewoon achter. En het is alleen je ziel dat naar de paradijs gaat. En daar is er geen zonde aanwezig. Dat op zich al is een heel opmerkelijk verschil. Hè? Dat geeft ons de capaciteit om als ziel, zonder belemmering van zonde, de Heer Jezus en God te aanbidden. Daar, zie je dat? Dat is een enorm verschil. We laten al onze onvolmaaktheden achter en we zijn tot volmaaktheid gekomen. Daar. De dag dat je sterft, ben je volmaakt. Hè? Okay? En je komt in een onbevlekte, volmaakte omgeving. En de schrijver van de Hebreeënbrief heeft daar een hele mooie beschrijving over gegeven. Ik wil hier naartoe gaan met jullie. Hebreeën hoofdstuk 12. De omgeving van het paradijs. Hebreeën hoofdstuk 12. Dat lezen we in vers 22. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering aan de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en tot de zielen van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen. Dus broers en zussen, het paradijs is dus een omgeving waar je niet alleen tot volmaaktheid bent gekomen, maar je ook in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God komt. En als geloven wil dat zeggen dat je thuisgekomen bent. Geen wonder dat Paulus dan natuurlijk ook in 2 Korintiërs hoofdstuk 5 opschrijft, ik wil er ook een met u naartoe gaan, het is wel belangrijk dat we dat lezen, 2 Korintiërs hoofdstuk 5, wat zegt Paulus daar? Hij zegt dat hij in feite veel liever in de hemel wil zijn, bij Christus wil zijn, dan op aarde. 2 Korintiërs hoofdstuk 5 vers 8, Paulus zegt dat sterven en in het paradijs aankomen bij Christus, dat dat veel beter is. Veel beter is dan hier om op aarde te verblijven. In vers 8 zegt hij het volgende. We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten. Zie dat? Al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. En Paulus zegt dat niet omdat hij hier zwaar depressief was. Hè? Nee, nee. Hij heeft hier gewoon zijn persoonlijke mening. Hij blader eens door naar Filippenzen, 3 brieven verder. Daar zegt hij dat nog een keer. Filippenzen, hoofdstuk 1, vers 23. Hij onderstreept dat nog een keer. Ik word aan twee kanten getrokken, zegt hij. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is veruit het allerbeste. En anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Dus, bij Christus te zijn, zegt Paulus, is zijn grootste verlangen. En ook dat is begrijpelijk, want hij is er al geweest bij Christus. Hij heeft het gezien. En als je het gezien heeft, en gesmaakt hebt, en geproefd hebt, ja, dat is een beetje normaal, hè, dat je niet meer wil terugkomen. Mevrouw en ik hebben een film bekeken van de week. Ik weet niet, als jullie die film kennen, 90 Minutes in Heaven. Niemand dacht het. Hoe film? Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Man, wederom geboren christen, die een auto-ongeval krijgt. En hij sterft in dat auto-ongeval. Hulpdiensten komen en hij wordt doodverklaard. Hij wordt doodverklaard. En ze hadden al de lijkwagen gebeld. En ja, hij was dood. Maar 90 minuten later kwam hij weer tot leven. En de lijkwagen stond er al. Echt gebeurd. En nu heeft hij in Amerika en de Verenigde Staten getuigenissen. Maar wat er zo opvalt in die getuigenissen is, hij gaf geen beschrijving van de hemel of zo. Het was allemaal geen pinkstergedoe of zo, nee. Wat er vooral opviel in zijn getuigenis was dat hij in feite daar wilde blijven. Dat was het belangrijkste. Hij had een heel sterk verlangen om niet meer terug te komen naar de aarde. En hij getuigde dat in vele gemeenten. Hij zegt op een moment, ik begrijp niet waarom God mij nog terug heeft gebracht. Want Hans zijn lichaam was had overal breuken. Je zag enorm veel af. En hij begreep niet waarom dat God hem terugzond naar dat verminkt lichaam. Hij begreep het niet. Hij had daar zo graag gewild. Nu begrijpt hij het wel. Dat is een mooie film. Moet er maar een keer 90 minutes in hebben. Maar ook de doodgewone christen, die de hemel, het paradijs, niet heeft gezien, verlangt naar die plaats. Dat is toch normaal? Ik denk nu dat je dat zo hoort, dat je dat toch wel een beetje meer naar verlangt. Mag ik dat zo zeggen? Ja, he. Nog een voorbeeldje van een persoon die verlangt naar de hemel. En het is geen gewoon, he. John MacArthur. He. Jos, ken dat, he. Een evangelische voorganger, leraar, gaf 2 jaar geleden op CNN, in een debat op CNN, zijn persoonlijke getuigenis met Larry King. En dat was een heftig debat van 45 minuten tussen een Joodse leraar, een moslimleraar, dan nog een fervente atheïst en dan ook nog een katholieke priester. En toen allemaal hoge functionarissen. En onze broer zat ertussen. En je kunt het vinden op YouTube. Interessant, goed om te luisteren. En wat dat hij zei was dat hij. Hij zei dat het wel miljoenen kijkers zijn. Hij zei zo: 5 jaar geleden, zei hij, werd ik ziek. En in zijn 2 longen had hij op een gegeven moment veel blond bloedklonters. En het zag er niet goed uit voor hem. Het zag er echt niet goed uit voor hem. Maar toen hij begon te genezen, was hij ontgoocheld. Wist je dat? Raar, hè? Hij kwam ontgoocheld ziekenhuis uit. De meeste mensen, als ze genezen uit ziekenhuis komen, zijn blij. Maar onze broer John MacArthur was ontgoocheld. Weet je waarom? Dat hij gehoopt had dat hij zijn intrek zou nemen bij Christus. Zie je dat? Dat is wel een kerel, hè? Hij was ontgoocheld. Dus, dat wil zeggen, broers en zussen, dat er bij de christen een verlangen moest zijn om bij Christus te zijn. Dat moet er zijn. Als dat er niet is, dan moet je een grote vraagteken stellen over het feit dat jij wederom geboren bent of niet. Dus, maar laat me een keer een vraag stellen, om dat nog een beetje dichter naar ons toe te brengen. Stel ik je voor, ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, maar stel ik je voor dat de Heer Jezus hier deze morgen zou verschijnen. Hè? En hij zou ons de vraag stellen, wie wil er met mij vandaag zijn intrek in het paradijs nemen? Hè? Stel je voor dat de Heer dat een keer zou vragen. Mag ik eens zien wie zijn vingertje zou opsteken? 1, 2, 3, 4. Niet iedereen steekt zijn vinger op, hè. Ziet? Niet iedereen steekt zijn vinger op, hè. Ik denk dat er hier vanmorgen zit, hè. Die zouden zeggen, Heer Jezus, kan je volgend jaar een keer terugkomen en vraag het dan nog een keer misschien. Is het niet waar? We moeten toch eerlijk zijn? Ja. We zingen wel, maar... Wat zeg je? Voilà, u wel geschieden. Maar het zijn er een zak aan een klik, hoor. Die nog niet willen naar de Heer Jezus gaan. Het zijn er een zak aan een klik, hoor. Je wou niet. Want ze verlangen om bij de Heer te zien was wel veel, veel groter dan ze verlangen. De enige reden waarom dat hier wel de bluff was voor te dienen. Moest hij niet moeten dienen, was hij lang weg. Absoluut. En dan kom ik ook tot mijn punt. Zie je? Maar er moet een verlangen zijn. Er moet een verlangen zijn om bij Christus te zijn. En we zingen wel, Maranatha, Heer, kom terug. Maar zijn we daar klaar voor? Zijn we er klaar voor? Is ons hart klaar om onze intrek te nemen bij de Heer? Is ons hart daar klaar voor? Om te sterven en bij Christus te zijn? Is veel beter, zegt Paulus. Is veel beter. Ik ben momenteel een boek aan het lezen, David, van dat boekje dat je hier voorgesteld hebt 3 weken geleden, van Cornelis Heelgoed. Het is een goed boekje. Ik heb er wat aan. Cornelis Heelgoed, de broer in Christus. Ik heb het gezien op zijn blog. Er wordt niks meer toegevoegd op zijn blog sinds vorige week. Ik heb het gezien. Ja. Ik heb ook wat correspondentie gehad met hem, omdat ik meer duidelijk wilde weten over een bepaalde passage in zijn boekje. Ik heb hem daarover iets gevraagd, maar ik heb geen duidelijk antwoord gekregen. De titel van zijn boekje is, kom op. Dus, voor de mensen die het nog niet weten, Cornelis kreeg vorig jaar te horen voor de 2e keer dat hij kanker heeft. 7 jaar geleden had hij kanker in zijn darmen, en vorig jaar kreeg hij te horen dat hij kanker had in zijn keel. Keelkanker. Hij moet eens luisteren wat hij zegt. Op pagina 34 in zijn boekje zegt hij het volgende. Wat dat hij zo denkt over heen gaan en bij Christus zijn. En ja, hij zal het wel weten, hij is al 2 keer geconfronteerd met de dood, of dicht bij de dood gekomen. Hij zegt het volgende, of ik wil sterven, mijn primaire reactie is nee, natuurlijk niet, zegt hij. Ik zit nog met alle vezels van mijn levenslustig hart aan deze wereld verbonden. Maar er is een andere kant, zegt hij. Het is ook een beetje komiek, hè? Het is ook een beetje komiek. Vorig jaar stond er op mijn verlanglijstje voor Sinterklaas, zegt hij, een nieuwe neus. Ja, omdat hij sukkelde toen met zijn sinussen. Maar nu, zegt hij, dit jaar is mijn verlanglijst wat veel eisender. Ik wil een nieuw lichaam, zegt hij. Want mijn lichaam is op. Mijn lichaam is op, zegt hij. Verlang ik naar de dood, zegt hij. In zekere zin wel, ja. Maar toch ook nee, zegt hij. Want dat zou nogal egoïstisch zijn, niet waar. En waarom zegt hij dat? Omwille van zijn vrouw en zijn kinderen, zegt hij dat. Ja? Maar wat zegt hij hier in feite? Hij zegt hier dat hij verlangt wel naar de dood om zo verlost te worden van zijn ziekte. Ja? Dat is normaal. Maar toch wil hij blijven voor zijn gezin en zijn familie. Houd dat vast. En dan moet je eens luisteren wat hij verder zegt over de woorden, of wat dat hij denkt over de woorden van Paulus in Filippenzen 1:23, die we zo pas gelezen hebben. Ik zal ze nog een keer lezen. Ik verlang ernaar, zegt Paulus, heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, maar hier te blijven is voor jullie beter. En Cornelius zegt dat volgende over. Die Paulus is maar wel een kerel, zegt hij. Als Paulus zegt dat hij voorlopig nog hier moet blijven omwille van de geloven, dan kan hij dat volledig onderschrijven, zegt hij. Ik ben ermee volledig akkoord. Maar zegt hij dus, hier te blijven op aarde, daar heeft Cornelius geen probleem mee. Maar, heen gaan en bij Christus zijn is moeilijker voor hem. Luister maar een keer. Maar als Paulus zegt dat hij wil heen gaan, zegt Cornelius dus, en bij Christus wil zijn, dat is andere koek. Ja, natuurlijk wil ik bij Jezus zijn, zegt Cornelius. Maar als ik heel eerlijk mag zijn, ik heb nog zoveel draden die mij aan deze wereld vastklinken, zegt hij. Er zijn nog zoveel dingen, zegt hij, die ik wil betekenen voor de kerk, de staat, mijn huwelijk en de maatschappij. Je kunt dat thuis lezen op pagina 435. En ik begrijp zijn bezorgdheid over zijn vrouw en zijn kinderen. Ik denk dat we dat allemaal hebben. Ja? Als we onze vrouw en ons of moeten achterlaten, dat is een bezorgdheid dat je hebt. Daarin kan ik hem zeker volgen. Maar ik heb er ook niks op tegen dat je verlangt om hier te blijven als je nog werk wil doen voor de Heer. Maar, en nu komt het, hè. Als je verlangt om hier te blijven voor je persoonlijke agenda, voor de dingen die totaal niks te maken hebben met het Koninkrijk van God, dan denk ik dat je dat toch van een aantal dingen zal moeten bekeren, hoor. Want Paulus zegt, de enige reden waarom Paulus wil blijven is om God te dienen, om de gelovigen te dienen, om tot zegen te zijn. Dat was zijn enige reden, meer niet. En dat is alles. Hij kon nog vruchtbaar werk verrichten, maar zijn hart was al lang in de hemel. Zijn hart was al lang in de hemel. Zie je dat? Paulus verlangde niet naar de hemel, omdat hij het niet meer zag zitten. Hij wilde niet verlost zijn van zijn miserie. En we weten het, miserie heeft Paulus dus wel degelijk gekend. Maar dat was niet de reden dat hij naar Christus wilde gaan. Paulus was iemand die leefde en genoot van het leven, zolang hij in het werk van de Heer stond. En ik vrees er een beetje voor, broers en zussen, dat er nog te veel christenen ook met van die draden vastzitten, met van die vezels vastzitten zo aan deze wereld. En je moet me niet geloven, hoor. Kijk gewoon een keer naar de dingen waarmee je bezig bent als je een keer een uurtje voor jezelf hebt. Kijk die keer, maar wat ben je bezig? Ik heb het vooral over je vrije tijd en je hobby's. Niks mis met een hobby, hoor. Ik heb er al geen, misschien best. Er is daar niks mis mee. Niks mis. Maar, hoe luister je? Als je meer tijd steekt in je hobby's, dan, in het werk van de Heer, dan heb je een probleem. En dan weet je, dat kan je zien, dan waar je hart uit gaat. Als je meer tijd steekt in je hobby's, dan in het werk van de Heer, dan zegt dat veel over waar je hart naar uit gaat. Is niet waar, broers en zus? Dat is precies dan, of dat dit leven, hier nu, het hier en het nu, het carpe diem, dat dit leven veel belangrijker is dan het leven dat komt. Zie je dat? Zie je dat voor wat hij leeft? Maar dit leven, broers en zussen, de Bijbel is heel duidelijk wat dit leven is. Wat is het leven? Leerschool. Een voorbereidingsfase. Laten we teruggaan naar 1 Thessalonicenzen voor de laatste versje nog een keer te lezen. 1 Thessalonicenzen 4. dit leven is een voorbereidingsfase, is, zoals sommigen zeggen, de kaft van een heel dik boek die nog niet geschreven is. 1 Thessalonicenzen 4, vers 14. Luister maar eens wat Paulus zegt. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten we ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met onszelf. Hoor je dat, broers en zussen? Er komt een leven naar dit leven. Er komt een algehele opstanding. Dat is een historische dag, hè? En dat is de dag waar de schepping uitziet. Maar de mensen die hoop hebben, weten dat niet. Wij weten het wel, broers en zussen. En omdat wij dat weten, rouwen we anders. Een christen weet dat met absolute zekerheid. En daarom rouwen we anders. Daarom ook de titel van de preek, De hoop voorbij het graf. En dat, broers en zussen, moet voor ons een enorme vertroosting en een bemoediging zijn als we iemand verliezen. Pas op, ik vrees de dag moest mijn vrouw weggenomen worden. Ik vrees die dag. En ik denk dat er velen van ons nog vrezen. Moest een vrouwtje weggenomen. Ik vrees die dag. Ik weet niet hoe ik zou reageren. Maar ik heb gezien aan andere mensen hoe ze reageren. En ik kan het je verzekeren. Je ziet daar wel de werking van Gods genade. En voor mensen die er dichterbij gestaan hebben, kunnen dat absoluut beamen. Dus in feite zouden we niet moeten vrezen. Maar kan het niet helpen, toch vrees ik ervoor. Dus, het is een enorme troost, maar we moeten doorheen het graf. We moeten doorheen het graf. Die hoop wacht voorbij het graf. Nee? Daar wacht ons het nieuwe leven. En degenen die ontslapen zijn in Christus, die zijn maar slechts voor een tijdje uit het zicht. Niet voor altijd. Zie je? Want alle broers en zusters die in Christus, die we hier verliezen op aarde in Christus, die zullen we opnieuw, wel degelijk, opnieuw zien in de nieuwe schepping. En dat zal ons motiveren, broers en zussen, om eer te stellen en te doen wat God wil. Tot daar.